Nou, we gaan beginnen, want 10 uur is 10 uur. Dus fijn dat we er allemaal zijn. Ja, ik zie wel de volgende keer is ook een beetje. We zitten te staan. Het is een beetje hol hier. Ben ik te verstaan, Bert?
Nou, nog niet, maar dat gaat gebeuren, want ik kan wel de dingen.
Ah.
En mooi. Ja,
oké, nou ja, goed, het is even wennen, maar we gaan gewoon beginnen. Dus allemaal fijn dat jullie er weer zijn. Welkom. Wie weet wordt Herman weggeroepen. Dan weten we dat Herman toch wat meer om gaat beginnen met de bevalling. Maar zover is het dus nog niet. Dus we gaan weer naar Gods woord luisteren. En ik wil vragen of we lied nummer 95 met elkaar zullen gaan zingen. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer. Lied nummer 95. Lied 95. Huh?
In naam zij ons de Heer brengt in ons aangeven. Voor u die mensen in ons in en zal ons wezen bleef. Zijn onze vijf rond hebben wij niets, maar naar zijn ons sterk. Het is genoeg dat Jezus hier naast hier voor u.
Welkom. Ja, ben jij voor ons open?
Onze God de Vader, we danken u weer dat we bij elkaar kunnen zijn, Vader. Dat we hier allereerst kunnen zijn, Vader, om u te danken voor die geweldige genade, Vader, waarin we staan. De genade, Vader, die u ons in de brief van de apostel Paulus hebt geopenbaard, Vader. Dat we nu in Christus, Vader, een nieuw schepsel zijn. Vader, dat er geen verschil is meer tussen Jood en Heiden, maar dat we één zijn, Vader, in Christus. Dat we gedoopt zijn in de dood van de Heer Jezus, Vader. En we danken u dat we zo één geworden zijn met Hem, Vader. In ons, in het sterven en in de opstanding, Vader. En dat we daardoor ook gerechtvaardigd zijn, Vader, uit uw genade. Door geloof alleen. Het is het eenvoudige geloof waarin we mogen staan. We danken u, Vader, dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen, Vader. En we willen ook daar steeds meer van leren, Vader. Dat we door uw geest ook verlicht mogen worden vanmorgen. Dat we ook innerlijk, Vader, vernieuwd mogen worden, Vader. En wilt u ons ook nu, Vader, leren vanuit de woorden van uw genade, Vader. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Amen. Goed, laten we nog een lied zingen. Lied nummer. Waar is het ook weer? Ik heb het nummer 104. Ja. Geprezen zij de Heer. Lied nummer 104.
De Heer die heel.
Ja, we gaan gelijk beginnen, want ik heb vandaag één onderwerp, een soort themadag. Sommigen hebben je misschien al gezien op die e-mail die je dan krijgt. Ik ga het vandaag over het avondmaal hebben, zo het eerste als tweede gedeelte. En zou je misschien zeggen, ja, waarom over het avondmaal? Nou, sommigen van jullie weten al de afgelopen jaren, ik ben het al jaren aan het bestuderen wat het avondmaal is. Dus ik kan van het avondmaal niet af, maar wat is nou precies het avondmaal? En daar wil ik het met jullie gaan over hebben. En dan wil ik jullie vragen om met mij mee 1 Korinthe 11 te gaan openslaan. Want dat is natuurlijk het bekende stuk waar wij over praten als wij dat hier met elkaar, met de brood en de wijn, zo met elkaar vieren. Okay. 1 Korinthe 11. Daar zien wij dat Paulus, even kijken hoor, ik lees even vanaf vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of acht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen in deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke dat hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het drinken, eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis, Vader. En we hebben uw woord, dat is voor ons om te leren en ons ook te vermanen en te corrigeren. Heer, en ook de leer is belangrijk. En ik bid ook voor ons voor vandaag, Heer, dat we ook op dit punt van het avondmaal, dat we dan het juiste verstand en begrip krijgen wat het avondmaal nou precies inhoudt, hoe u dat aan de apostel Paulus hebt geopenbaard. En hij weer aan ons. Wilt u ons licht geven op uw woord, Vader, dat we een open hart en een open houding zullen hebben, Heer, voor uw woord, Heer, te alle tijden. En dat vraag ik in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, nou, het avondmaal, ja. Ik ben er al heel wat jaartjes mee bezig en nogmaals, we schaffen het avondmaal niet aan, maar wat af bedoel ik. Maar de uitleg van het avondmaal, wat is dat nou precies? Er is natuurlijk heel veel misverstand en uitleggingen op dat gebied. Sommigen zeggen, het is Pascha. Nou, dat is sowieso niet aan de orde hier, want het is niet het Pascha, want het avondmaal van de Heer Jezus Christus heeft het na het Pascha aan zijn apostelen geopenbaard. Is het niet te verstaan? Ja, wel? Is het niet te verstaan? Oké. Hij heeft het aan de apostelen na het Pascha geopenbaard. Ja, en Paulus, Pascha heeft met Israël te maken. Wij spreken hier over het lichaam van Christus. Maar je ziet als hij in 1 Korinther 11 vers 20 zegt. Als gij dan bijeen samenkomt, dus als jullie bij elkaar samenkomen, zoals wij hier nou bij elkaar zitten. Ja, de samenkomst van de gelovigen. Dat is niet des Heren avondmaal eten. Met andere woorden, waarom niet? Nou, je ziet, er is van alles aan de hand. Ja, het zijn een stelletje die graaien en ik. Het demonstreert geen eenheid. En dat hebben we ook altijd geleerd, het avondmaal. Ja, dat is ook een demonstratie van onze eenheid in de Heer Jezus Christus die we hebben op basis van het bloed en het lichaam wat gebroken is. Ja, het lichaam, dat heeft te maken met de gemeenschap. Zijn lichaam is gebroken. Wij zijn één lichaam, één brood. En het bloed, ja, dat is natuurlijk voor ons de verlossing. Dat is de prijs waarmee wij gekocht en betaald zijn. Dat is een geweldig iets. Nou, maar wat gaat Paulus hier nou aan ons leren, ja? Nou, hier heeft het te maken. Hij zegt, zoals jullie daar met elkaar eten, ja, dat kan ik geen avondmaal van de Heren noemen. Dat is niet een maaltijd wat aan de Heren toebehoort. Zoals wij ook aan de Heren toebehoren. Je kent bijvoorbeeld ook, Johannes zegt, de dag des Heren. Wat bedoelt hij daarmee? Niet zondag. Ja, wij hebben natuurlijk heel veel plaatjes in ons hoofd. Hè? In ons hoofd. Door de tradities, we zijn ermee opgevloeid. Ik heb toen ik vanaf kinds af aan, heb ik nooit anders gezien. Met dopen bijvoorbeeld. Water. Altijd. Dopen was gewoon water. Synoniem. Avondmaal. De beker en een stukje brood en een slokje wijn. Dat was voor mij. En dat is voor iedereen van ons. Ja? Want er is geen kerk die iets anders leert eigenlijk. Zoals het nu gedaan wordt. De uitleg verschilt. Inderdaad, dat gaan we ook met elkaar zien. Maar Paulus zegt, des Heren avondmaal, dat is een avondmaal wat van de Heer is. Nou, dat zijn de gelovigen die bij elkaar komen. Alleen de manier waarop zij dat met elkaar deden, dat demonstreerde nou niet bepaald een samenkomst van heiligen. Absoluut niet. Lees de brief van Korintiërs maar. Dat was een vleeselijke gemeente. Ga met mij even naar, vers 18 zegt hij. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. En in vers 19, want er moet ook ketterijen onder u zijn, opdat degene die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Er waren ketterijen, ja, er zijn scheuringen. Hij zegt, ja, er zijn niet veel oprechten daar. Mensen die oprecht zijn, dat zijn mensen die zijn beproefd. Ander woordje ervoor. Nou, kijk met mij even in Efeze 4 vers 12. Efeze 4 vers 12. Dus dan zou je kunnen zeggen, kijk de Efeze, dan zijn we natuurlijk alweer een stapje verder, ja, een treetje hoger. Efeze praat over de gemeente en hun hemelse positie. En in Efeze 4 vers 12, dan zie je, ja, in vers 11 spreekt hij over dat hij heeft apostelen gegeven, herders, evangelisten. Die gaven, die zijn er niet meer. Ja? Die waren toen aan de gemeente gegeven. Het is nu, iedereen maakt op basis van het woord zijn keus. Want ja, het herderschap, het leraarschap en het evangeliseren, dat soort dingen moeten natuurlijk nog steeds uitgeoefend worden. Ja? Maar niet op basis van gaven in mensen die door God aan de gemeente zijn gegeven. Die tijd is voorbij sinds het woord compleet is. Maar waarom zijn die dan? Nou kijk, tot de volmaking der heiligen, vers 12. Tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat, zie je, die gaven waren gegeven, totdat. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs. Dit heeft te maken met de eenheid des geestes. De boodschap, de verborgenheid is helemaal geopenbaard. We hebben nu de belijdenis, één Heer, één geloof, één hoop, één doop, één God en Vader. Efeze 4 vers 3 tot en met 6, ja. Die tijd is nu aangebroken, ja. Bij de Efeziërs ook. Efeziërs ook. De eenheid des geloofs. De kennis van de Zoon van God. Hoe gaan we die nu meer kennen? In de brieven van de apostel Paulus. En tot een volkomen maan, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En zo hoort het te zijn. Dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En waarom? Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden, met alle wind en leer door de bedriegerij der mensen,
door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Nou, vers 14, dan lees je zo de gemeente te Korinthe. Ja, ja, die waren als kinderen, vleeselijk, kleine kinderen nog, werden heen en weer gevoerd door allerlei leerlingen, gaan we zo meteen ook zien, met allerlei wind en leer, driegerij de mensen arglistig, listelijk tot dwaling te brengen. Nou, dat was allemaal aanwezig in de Korinthië, bij de Korintiërs. We zijn heel lang met de tweede Korinthebrief bezig. Nou, juist hoofdstuk 11 spreekt hij over die dienaars der gerechtigheid die hun naar een ander evangelie probeerden te brengen. Dat gebeurde. Maar in vers 15 zeg ik, kijk, daarom komen we bij elkaar. De Korintiërs kwamen bij elkaar. Ja, maar het moet niet zijn zoals in vers 14, maar in vers 15, de waarheid betrachtende in liefde. Alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welk het hele lichaam, en dat zijn wij, bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen ter toebrenging, het is een moeilijk vers, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate de wasdom van het lichaam bekomt tot zijn zelfsopbouwing in de liefde. Een heel, heel vers, maar... Maar goed, die twee versen, vers 15 en 16, dat is waarom we bij elkaar komen. Hè? Dat wordt opgebouwd en dan centraal in de liefde. Ja? Nou, kijk maar naar de Korintiërs. Als hij zegt, nou zoals jullie avondmaal vieren, sorry, maar dat is niet het avondmaal des Heren. Want dit zie ik er niet in terug. Ik zie alleen maar egoïsme. Egoïsten, die denken alleen maar aan ik en niet, ik zal een ander hoger achten dan zichzelf. Absoluut niet. Zo kwamen zij niet binnen. En daar vermaant Paulus hun dus in. Kijk, als je even kijkt ook in 1 Korinthe 1, even naar de Korintiërs terug te gaan. Dus ik doe eerst even wat voorbereidend werk in verband, omdat we een goed beeld krijgen met die Korintiërs en waarom Paulus dat dus zegt. De situatie bij de Korintiërs was 1 Korinthe 1 vers 10. Maar, ik bid u broeders door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt. Dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in dezelfde zin en in dezelfde gevoelen. Nou, dat zie je, dat laatst in Efeze 4, dat is de bedoeling van dat wij bij elkaar komen en worden geleerd met de gezonde leer, samengevoegd in de liefde. Paulus zegt, dat is bij jullie niet aanwezig. Nee, want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Zie je, de een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Paulus, die kon goed spreken, maar ik ben van Kefas, van Petrus. Dat is een andere evangelie. En dan zegt, nee, maar ik ben van Christus. Ja, dat is ook een andere evangelie, dan gaan we naar... Maar ja, Jezus is natuurlijk, ja, ik volg Christus, dat is natuurlijk het allerhoogste. Dat zeggen ze, hè? Als jij zegt, ik volg Paulus, ik volg Christus. Maak ze gelijk boem, alsof jij dat niet doet. Dus je ziet hier, er zijn twisten, er zijn leringen en ze worden als de vloed heen en weer gedreven. Dat is de situatie bij de Korintiërs. En dat zag hij toen ze bij elkaar kwamen om te eten. Ja, de leer heeft een uitwerking. Een gezonde leer produceert gezonde geestelijke mensen. Een ongezonde leer produceert ongezonde gelovigen. Zo is het. Dus we kunnen wel zeggen, ja, jullie met je leer. Het begint met de leer, want de leer heeft een uitwerking op je. Daarom blijf bij de gezonde leer. Ja, dat is het beste voor me. Ook al denk ik soms misschien van, hè, nee, het gaat tegen mij in, of wat ik weet, of wat ik ooit geleerd heb. Gaat er niet om. De gezonde leer. En dat is de leer die Paulus heeft opgeschreven. Nou, je ziet hier de situatie bij de Korintiërs. Kijk in hoofdstuk 3. Ook, zie, en ik broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot jonge kinderen in Christus. Zie je, die jonge kinderen in Christus. En hij heeft hun het kruis verteld, hoor. De Romeinenbrief, ik zei het woensdag nog, dat is, wordt melk genoemd. Ja? Nou, daar zat een probleem. De Korintiërs, zij waren nog niet goed gegrond in de Romeinenbrief. Ze waren nog steeds jonge kinderen, zelfs vleeselijke. Ik heb u met melk gevoed, zie je, hij is ze gevoed. Ja, met het kruis, daar begint het namelijk mee. En niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Kijk, en waarom is het vleeselijkheid? Nou, dat kan je gewoon zien. Want, terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht. Dat is het bewijs van vleeselijkheid. Ja, dat is geen geestelijkheid. Zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos. Zijt gij niet vleeselijk? Gaat het niet om de mensen? Ja? Dus hij zegt, ze zijn duidelijk vleeselijk. En dat is de positie bij de Corinthiërs. En als hij zegt, ja, dat moeten ketterijen zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar zijn, dat zijn degenen die zijn beproefd, ja? Want kijk, als je in 1 Korinthe 9 kijkt, soms als je woord niet helemaal begrijpt, dan kan je het begrijpen door bijvoorbeeld het tegenovergestelde woord, hè, om een woord te goed te kunnen doorgronden. En Paulus zegt in 1 Korinthe 9 aan het eind, ik bedwim mijn lichaam, 9 vers 27, en breng het tot dienstbaarheid. Ja, dit heeft met de gehoorzaamheid des geloofs te maken, het dienen van de Heere. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Zie je? Nou, dat is het tegenovergestelde van beproefd zijn. Dus wat waren de Corinthiërs? Die waren verwerpelijk aangaande hun praktische leven, hun gedrag. Dat is de situatie. Ze konden zelfs, als je kijkt naar 1 Korinthe 6, vers 3 en 4. Kijk maar, dat was, ze waren opgeblazen. En opgeblazen, dat betekent trots. En wat zegt hij in zijn rechtszaken, weet gij niet in vers 3, dat wij de engelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Er waren rechtszaken tussen broeders, zie het hier gebeuren. Dat Marcel heeft een rechtszaak met Harry. Ja, tussen broeders. En die zitten bij elkaar, we eten elkaar en ze hebben een rechtszaak. Daar deugt natuurlijk helemaal niks van. Paulus zegt, hè? Zij, zo gij dan de rechtszaak hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente het minst geacht zijn. Maar wie waren het meest geacht in de gemeente? Daar? Ja, die de gaven hadden. Die tongen spraken, dat is nu nog zo, hè? Ik spreek tongen, of die profeteren. Ja, dat waren degenen die in aanzien waren. En Paulus zegt, nee, degene die het minst geacht zijn. Geacht zijn, hè? Zoals zij ze zagen. Je kan op iemand neerkijken. Dat is het minst geacht in jouw ogen. Dus, en dat, daarvan zegt Paulus, hé, wat zijn, dat zijn dan net die waarschijnlijk, die kleine groep die oprecht zijn, die beproefd zijn. Nou, dan zie je, dan heb je een beetje een beeld van de situatie. En hoe worden ze openbaar in de Corinthiërs? Als je dan zegt, opdat degene die openbaar zijn, dus die oprecht zijn, er zijn ketterijen. En hij zegt, het is soms goed, want dat zuivert de gemeente. Opdat degene die oprecht, die beproefd zijn, dat die openbaar worden. Nou, waarvoor zijn wij geschapen? Dat zegt Efeze 2 vers 10. Ja, opdat wij zouden doen de goede werken. Ja, de goede werken die God voorbereid heeft aan het kruis en dat we daarin gaan wandelen. Ja, in Titus 2 vers 14 zegt hij ook dat hij zijn leven gegeven en om een volk te reinigen, ijverig in goede werken. Daarvoor zijn wij geschapen, niet alleen om te redden, maar ook dat wij de goede werken doen. Ik bedoel, ja, iedereen heeft zo zijn vak, maar als ik met mijn werk bezig ben en jij zit in de meubelmakerij, nou, dan heb je een zaagmachine. Die zaag is gemaakt om te zagen. Toch? En een hamer is gemaakt om te timmeren. En wij zijn gemaakt, geschapen, om goede werk te doen. Dus je gaat tegen jezelf in, tegen wie je bent in Christus, als je iets anders gaat doen. Dus als een heilige onheilig gaat leven, ben je net een zaag die men wil gaan gebruiken om iets in elkaar te timmeren. Daar is het niet voor gemaakt. Dat gaat ook niet werken trouwens, hè? Dus daarom ook, wij zijn heilig, daarom horen wij geen onheilig gedrag, want daar zijn we niet voor gemaakt. Daar zijn we juist uit weggehaald. Nou, en dat is de situatie bij de Corinthiërs. En dat wordt bekend. Dus gaan we mee naar Romeinen 16 vers 17. Wat hadden ze moeten doen? Ja, wat hadden ze moeten doen? Romeinen 16 vers 17. En ik bid u broeders, neemt acht op degene, personen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af te zijn. Zie je, neemt acht. Hier in het negatieve geval. Er zijn mensen die komen met andere leringen. Ik ben van Christus, ik ben van maar ik ben van Petrus. Ik ben niet van Paulus. Paulus zegt, je bent helemaal niet van mij, ja? Nee, het gaat om mijn bediening. Maar goed, er waren dus leringen. Ja, en het kruis, ja, zal een probleem. Ze begrepen niet, ze waren niet goed gegrond in de leer van de Romeinenbrief. En daar begint het mee. En daar zie je dus al die toestanden bij hun. En ze hadden, kijk, er waren broeders die tweedracht en ergernis te aanrichten tegen de leer. Die zij van Paulus geleerd hebben. En wat zegt hij? Wijk af van de zulke. Daar moet je van afwijken. Er zijn ook soms mensen die denken, ja, ik blijf in de kerk, want dan ga ik daar proberen de gezonde leer te brengen. Maar dat werkt niet en het zal nooit werken. Ja, ik heb wel een keer, een keer in de gemeente geweest bij een baptistenvoorganger. En die hoorde van de boodschap rechtgesneden, Marvin Taylor, toch? En er zat een heel groot bassin, of een doopvond, wat was het? Een doopvond. En dat heeft hij, hoorde hij de boodschap. En hij is gaan verkondigen. En de helft ging weg en de helft bleef. En dat doopvond is nou omtimmerd en er staat nou een kruis op. Ja. Maar dat zijn zeldzaamheden, ja. Over het algemeen, 99%, Paulus zegt, wijk af. Dus hij heeft het verteld, hadden ze het niet aangenomen, dan had hij gewoon weggegaan. Snap je? Dan had hij toch gaan afgeweken. Maar mensen, de helft zei, ja, hé, dat is het. Dus de helft ging weg. Nou, en dat moeten we doen. En je ziet dus in het negatieve geval, dus hij zegt, neemt acht op degene. Hij zegt niet voor niks, waakt, waakt, waakt. Wees wakker, blijf waakzaam. Want er zullen mensen komen vanuit de gemeente zelf, die kunnen rare dingen zeggen. En ook als wolven van buiten naar binnen komen. Dus zowel van binnen als buiten. Dat betekent, je moet altijd om je heen kijken. Ja, toch zei altijd, ik heb ogen van voor, van achter op zij. En dat is ook zo. Dat moet je hebben. Want Satan zit niet stil. En de Korintiërs, wat zegt hij met het avondmaal? Velen slapen. Ja, sommigen zijn krank en velen slapen. Uitwerking van niet bij de gezonde leer te blijven. Dat is het resultaat. Kijk ook even met mee in Filippenzen. Filippenzen. 3 vers 17. Nee, dus degene die verkeerde leer leren. Hij zegt, heb acht op diegene en wijk af daarvan. En in Filippenzen 3 zegt hij, op wie je wel moet letten. Filippenzen 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen. Kijk, merkt op. Zie je het? Merkt op. Heb acht op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Die verkondigen een andere leer, een andere wandel, gaan aardse dingen bedenken. Ga je naar een ander evangelie? Ja, wat is dat voor een evangelie? Van een koninkrijk op aarde. Dus ga je ook aards denken. Kijk maar, welke einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Nee, merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons, ik, Paulus, Timotheus, Titus, als voorbeeld hebt. Ja? Andere, vele wandelen anders, ja. En daarvan weent hij, ja. Hij noemt zichzelf zijn vijanden van het kruis van Christus, ja. En dat waren de Korintiërs. Bent gij schuldig aan het lichaam en bloed des Heren, zegt hij. Vijanden van het kruis. Nou, ze zijn natuurlijk gered. En goed, als ze naar de Heren gaan, goed, dan zijn ze gered. En wij zullen ze ook zien. En dan is het natuurlijk blijdschap. Maar in hun wandel, een onheilige wandel, hoe zij zich gedroegen, droegen zij zich als vijanden van het kruis van Christus. Zo noemt Paulus ze dat. Hij weent over ze. Van de ongelovigen weet je het. Dus ja, maar dat je broeders zich zo gedragen, ja, dan weent hij. Want hij heeft hun andere dingen verteld hoe het moet. En ze zijn afgeweken. Nou, dat was natuurlijk vooral in Korintiërs. Kijk nog even in 1 Korinthe 2 vers 2. En daarom, afsluitend over de situatie in Korinthe, 1 Korinthe 2 vers 2. Wat moet Paulus doen? En dat is, nou, 99% het geval in het lichaam van Christus, dat men niet begrijpt precies de basis, het fundament, Romeinenbrief. Dat draait het om. 1 Korinthe 2 vers 2, daarom zegt hij ook tegen hun. Ik lees 1 ook even. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, jullie Korintiërs, die zo met elkaar samenkomen met het avondmaal, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Nee, ik heb niet mooie hoogdravende woorden gebruikt, gewoon de eenvoudigheid van Christus. Ja? En want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist is. Ja, je kan ook zeggen, ik heb mij voorgenomen niets te weten onder u. Alleen Jezus Christus en die gekruisigd. En dat, soms wordt dat vers gebruikt als iets positiefs. Ja, het gaat om Jezus en die gekruisigd. Maar het is hier heel negatief juist naar hun toe. Want hij zegt, ja, jullie hadden al lang, ik had jullie al met vlees moeten gevoeden. Maar ik moet nog steeds met de melk blijven. Met Jezus Christus en die gekruisigd. Dan spreken we niet over de Efezebrief. Dan spreken we over Romeinen. En Korinthe is een brief die is geschreven naar, die staat in de Bijbel naar Romeinen, om hun daarmee te weerleggen. Terug naar de Romeinenbrief. Galaten, ze gingen naar de wet. Dus, jullie moeten weer naar de Romeinen. Het gaat om genade. Oké, er is een probleem met de verbinding, zie ik. Oké. Maar in ieder geval, daar gaat het om. En dat is de situatie. Oké, okay. Dus als wij terug naar 1 Korinthe 11 gaan. 1 Korinthe 11. Als hij spreekt in vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Nou, ik sprak net al een keer avondmaal. Wat is nou het avondmaal? Nou, wij vieren het altijd, u weet het. Eigenlijk zoals het overal gevierd wordt. Bekertje. Met een slokje wijn en een stukje brood. Hij zegt, ja, is dat niet... Maar wat bedoelt hij dan mee dan? Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Er zijn vele benamingen van trouwens, hè? Het avondmaal. Je hebt het avondmaal, je hebt het avondmaal des Heren, zoals die hier staat. De tafel. Breking des broods. Is ook een term. Vergeet ik er nog een. Ja, communie. Avondmaal des Heren. Des Heren avondmaal. Communie, dan zeggen de protestanten, nee, want dat is heel wat anders. Ja, ik snap het wel. De uitleg is anders. Ja, en zij noemen het communie. Maar als je kijkt in 1 Korinthe 15, in vers 16, ik weet het, wij lezen de Nederlandse Bijbel, maar dan spreekt hij over bijvoorbeeld in vers 16, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet... Oh, wat zei ik? 1 Korinthe 10 vers 15. Zei ik 1 Korinthe 15 vers 10 zeker? Ja, 1 Korinthe 10 vers 15. 16. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Gemeenschap, in het Engels staat daar communion. Communie. Dus in Engelse taal, als ze dit horen, communion, dan denken ze gelijk aan die communie. Dat is in de katholieke kerk, communie. En als wij zeggen hier, die drinkbeker de dankzegging, dan denken we ook gelijk aan die beker. Laat me eerlijk wezen. In de katholieke kerk gaat hij zo omhoog. De drinkbeker. Nou, dat is het punt waar ik het met jullie over wil gaan hebben. Er zijn rondstrent avondmaal zoveel verschillende leringen, net zoals met de doop. Exact hetzelfde. Want wat is avondmaal? Als ik denk, de tijd dat ik het, tot ik gelovig ben geworden eigenlijk, dat ik me daar altijd al mee bezig gehouden, hoe het eraan toe ging. In onze kerk was ook de discussie, mogen kinderen wel of niet aan een avondmaal? En ja, hoe vaak gaan we het ook vieren? En hoe vieren we het? Gaan we naar voren lopen, zoals in de katholieke kerk? Bij ons in de kerk werd het op een gegeven moment ook geïntroduceerd. Dan gaan we naar voren lopen zo. Ja? Of knielen. Is gebeurd ook in kerk. Of zitten, blijven we zitten. Mag het wel druivensap zijn? Wat nou als je ergens in een land zit en je hebt bijvoorbeeld geen wijn in de buurt? Mag je dan wel gewoon druivensap? En als je dat niet hebt, mag het dan wat anders zijn? Allemaal vragen die spelen hoor. Dat is net met de doop. Is het onderdompelen of is het sprenkelen? Is het onder die formule? Wat moet je zeggen? Nee, je moet dat zeggen. Sommige mensen zijn een aantal keren gedoopt. Allemaal vragen die spelen. Ik heb het ook meegemaakt in een beker. Wij doen het één beker. Of is het allemaal kleine cupjes? Hoe zou de Heer Jezus dat gedaan hebben? Ik ben altijd de laatste die uit de beker drinkt hier. Ja? Ik werd vroeger met die kinderen die dachten, ja, moet ik ook uit die beker drinken? Ik zei, nou, ik ben nog nooit ziek geworden. En toch sommige mensen, nou nee, doen we allemaal kleine cupjes. Of we moeten speciale gefermenteerde wijn hebben, toch? Zo heet dat toch, Maarten? En dat is dan weer, nou ja, daar word je er niet ziek van. Dat is ook allemaal. Maar ja, de Heer Jezus had geen gefermenteerde speciale avondmaal zijn. Want je fles met speciale avondmaal zijn. Kijk, allemaal bedenksels van mensen. De vorm van het brood. Stukjes. Ik ben een bakkerszoon, dus mijn vader. Ja, ik was gereformeerd natuurlijk. Dus je had nog een bakker, die was ook gereformeerd. Ja, dat was natuurlijk altijd. Ja, dan mag jij en dan mag jij. En dan, nou wat voor brood? Nou, casino brood. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een vierkant brood. En dat werd dan keurig gesneden in vakjes zo. En dan zat ik zondags in de kerkbank. Dacht ik, hé, dat is brood, dat komt bij ons vandaan. Ja? Ja? Maar dat zijn allemaal dingen die spelen, ja? En wie mag er aan het avondmaal? Nou, daar is ook een hoop over te doen. Wie mag wel en wie mag niet? En wanneer mag ik dan wel? Ben ik wel waardig genoeg om aan het avondmaal te gaan? En, nou, het is alleen voor gelovigen. Mogen we ook ongelovigen gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar toch, het zijn allemaal dingen. Ja, en hoe komen er wij bij hoe wij het met elkaar vieren? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, wij hebben het gewoon. Ik kwam in de gemeente en het was zo. Het is iets wat je overal ziet. Maar in de Bijbel lees niet dat Paulus zegt, je moet het zo en zo doen. Je kan ook zeggen, oké, daar geeft hij je de vrijheid voor. Maar is het ook de manier zoals hij het vierde dat het moet? Hè? Of is het wat ook geleerd wordt, pas na belijdenis. Mag je toch aan het avondmaal? Of je komt in de gemeente, nee, je moet wel eerst gedoopt zijn. Anders mag je niet aan het avondmaal. Dit is ook, hè? Volwassen gedoopt, dan mag je pas naar het avondmaal. Dus als ik zo'n rijtje noem en ik zie een heleboel mensen knikken, iedereen herkent dat je denkt, hoe is het mogelijk, zoveel. En dan ook, wie voert het uit? Ik denk niet dat je in de katholieke kerk, dat iemand in de kerkbank die zegt, nou wel, ik ga het vandaag wel vieren, ik ga het wel vandaag doen. Of in een kerk, ik denk toch meestal dat het de voorganger, hè, dat iemand met een gewaad die dat gaat doen, iemand die geautoriseerd is, namens wie of wat, ik weet het niet. Maar zo is wel de praktijk, ja. En in welke vorm gaan we dat doen? Kijk naar mij in 1 Korinther 10, daar zitten we al. Maar let op in 14 en 15. Daarom zegt Paulus. Mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Ik weet dat in de reformatie, dat door de protestante kerk, het staat ook in de catechismus, als ik me niet vergis, dat het is een vervloekte afgoderij. Toch? De communie wordt een vervloekte afgoderij genoemd. Nou ja, kun je dat nou zo hard zeggen. Ja, maar ik weet één ding zeker. Als je nu kijkt om je heen, de vervlakking is zo gigantisch toegeslagen. Ook in de protestante kerk. Nu zeggen ze, nou ja, joh, het maakt allemaal niet uit. En kom ik in die kerk, doe ik daar ook mee. Hier is in het park 2 keer per jaar dat ze allemaal bij elkaar een dienst houden. Nou, dat doen ze geloof ik niet het communie of avondmaal. Maar ja, vroeger, dat kon je je leven kosten als je daarvoor stond. Er was duidelijk een onderscheid tussen wat de protestante kerk leerde over het avondmaal en wat de katholieke kerk leerde. Er zit ook een groot verschil in die uitleg, ja. Maar hoor je dat nu nog? Dat is bijna verdwenen. Misschien nog bij de meer reformatorische hoek dat die dat nog zullen doen. Maar je ziet dat het compleet steeds vlakker en vlakker gaat worden. Nou, maar dan zegt Paulus, dus wat ik nu zeg en wat we nu ook gaan bekijken, ja. als tot verstandigen spreek ik. Dat zegt hij een beetje sarcastisch. Maar wat staat erachter? Oordeelt gij hetgeen ik zeg. En dat moeten wij met alles doen. Wat wij doen. Dat is met de doop. We hebben dat gezien natuurlijk met de hoofdbedekking. We hebben met avondmaal. Met redding. Met alles wat op je pad komt. Met geloof. Oordeelt het. Zoals Paulus het zegt. Ja? Dus zoals hij ook zegt. Maar doch de Heer geeft u verstand in alle dingen. Hoe is het ook weer? Ja, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heer geeft u verstand in alle dingen. Met andere woorden, juist ook op dit gebied. En ook met de doop. We hebben met de doop ook allemaal moeten doen. We hebben af moeten leggen. Alle traditie en bagage die je in je hoofd had. Ja, en dat is met avondmaal. Waarom is dat met avondmaal niet zo? Dat is exact hetzelfde. Moeten we ook kijken. Hé, oordeelt hetgeen ik zeg, zegt Paulus. En dat heb ik al jaren gedaan. En erover nagedacht. En sommigen weten dat. Daar heb ik het mee gedeeld. En ik dacht, ja, is dat nou zoals wij het vieren? Nogmaals, avondmaal is Bijbels. En wij vieren ook avondmaal. Alleen de manier waarop, daar gaat het mij om. Is dat zoiets zoals Paulus het ook bedoeld heeft als wij dat doen en hij komt binnen en hij zegt, ja, dat is het. Of zegt hij van, nou, bij de Korintiërs zeker niet. Dan zegt hij, dat is absoluut niet. Nou, kijk. Traditie, let op, want kijk, hij zegt, vliet van de afgodendienst, vers 14. U denkt toch niet dat wij ook niet openstaan van afgoderij? Nou, ik weet wel zeker van wel. Want Satan zit niet stil, we moeten niet voor niks waken. En alles wat van het geloof afwijkt, alles wat van Paulus afwijkt, alles wat van God afwijkt, is van God af. Dus, en we durven misschien niet te zeggen, is afgoderij. Want als het een leerling van Satan is, is het van God af, is het afgoderij. Ik kan het niet anders maken. En kijk in vers 20, 10 vers 21, daar zien wij, twee tafels. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren. Kijk, de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Dus er zijn twee tafels. Dat verzin ik niet. Er is een tafel des Heren en er is in de tafel van de duivelen. Nou, en we moeten, zoals Paulus het oordeelt, zoals ik zeg, vliet van de afgodendienst. Aan welke tafel zitten wij? Het is belangrijk omdat je toch zo nu nog eens goed af te vragen. Altijd beproefd. Even kijken, hoe zegt hij het ook alweer? Kijk, in 1 Korinthe 16 vers... 2 Korinthe is het. Laatste hoofdstuk. Ja. 2 Korinthe 13 vers 5. Te alle tijden, en dat wordt natuurlijk bij ons gezegd met het avondmaal, maar dat is natuurlijk niet alleen op dat moment, maar kijk, onderzoekt u zelf, 2 Korinthe 13 vers 5... of gij in het geloof zijt. Beproef jezelf. Dat moet je altijd doen. Met alles. Onderzoek jezelf. Beproef jezelf. Ben ik nog in het geloof? Niet van, geloof ik nog? Nou ja, jullie geloven allemaal hier. Dat weet ik wel zeker. Maar ben ik nog in het geloof? Ja? Oordeel ik de dingen nog zoals Paulus heeft gezegd? Zit ik al in dat geloof? Dat is belangrijk. Criterium. Nou, laten we nou eerlijk wezen, als Paulus zegt, dit is niet de Heer de avondmaal eten, standaard zit gewoon in ons hoofd, maar is de lering overal, ja, een stukje brood en een slokje wijn. Ja, dat is gewoon, ik bedoel, als het niet zo is, zeg het maar. Ik weet één richting, dat is, hoe heet het ook weer, de Leger des Heils. Die zegt, geen doop, geen avondmaal. Waarom niet? Ja, dat geeft alleen maar ellende. Dus, doen we gewoon niet. Ja, dat is makkelijk. Maar dat is geen uitleg. Ja, wij weten waarom wij niet dopen. Ja, wij dopen niet, maar wij zijn wel gedoopt, ja. Maar je kunt het ook uitleggen. Ja, maar niet zeggen dat doen we niet, dat geeft alleen maar ellende. Dus praten we maar over de dingen waar we het over eens zijn en niet dat doen we gewoon uit de deur. Moeten we geen ellende hebben. Oké, dat kan je voor kiezen. En ze hebben een hoop volgelingen, ja. Nee, maar dus, maar dan denk je, ja, als je in 1 Korinthe 10 vers 11, sorry... vers 20 ziet, en je praat over het avondmaal, je denkt dus aan dat stukje brood, en in de katholieke kerk is het ook eens een stukje, en ja, het is eigenlijk overal zo, en een slokje wijn. Ja, hoe kan je dan dronken worden? Van zo'n stukje. Zo'n slokje. Ja? En hij spreekt ook in het verband. Kijk, want in het eten, dus tijdens het eten, neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Dat wil zeggen, dat Steven zit dan bij elkaar, je eet. Want ik leer dus, het is een maaltijd wat hier staat. Hij spreekt hier over in het eten. Ja? En dan zegt hij, waarom is het niet als hier een avondmaal? Nou, hij zegt, in het eten, dus terwijl jij zit te eten, ja, iedereen neemt, ze hebben, wat wij ook al eens doen, je neemt, wij hebben vorige week, was vorige week, de week ervoor alweer, hadden gemeenteavond. Nou, was ook dat de gemeente samenkwam, niet hier, maar bij ons thuis dan. Nou, en jullie hadden wat eten meegenomen, die wat, en die wat, en die wat. Nou, stel je voor, en dan, jij had ook wat meegenomen van thuis. Nou, en dan heb je van hem, dan gaat hij eerst allemaal zelf eens op zitten eten. Dat is wat hij bedoelt. Hij neemt tevoren zijn eigen avondmaal. Hij gaat eten voor de anderen. Dat is wat hij bedoelt. Ja? Dat is dus ik, ja? In het eten. En deze is hongerig en de ander heeft dus niks. En de ander is dronken. Hongerig. Hoe kan je nou... Snap je wat ik wil zeggen? Hiermee? Dat is een maaltijd. Kijk ook in vers 32 en 33. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt, zie je, het is een samenkomst van de gelovigen, om te wat? Om te eten. Ja, ik zie toch dat het een maaltijd is. Om te eten, verwacht elkander, ja? Dus niet de ene neemt tevoren voor de ander. He, stel je voor, je bent eerder dan de ander en jij begint al te schrokken. En hij zegt, nee, dus... Wacht op elkander. Net zoals dat je thuis ook, hè? Ik weet niet, ja, misschien doet niet iedereen het zo, maar als je met elkaar aan tafel zit, met je familie, daarom de gemeente, is ook vergelijkbaar met de familie. Stel je voor, je hebt de tafel aan het eten en iedereen gaat zitten en die begint gelijk al te snaaien. Je kent dat wel, hè? Of je zet een bak chips op tafel neer. Nou, je weet wel hoe het met kinderen soms gaat. Sommige ouders zeggen er wel van, sommige niet. Dan zeggen ze, die beginnen gelijk al te graaien. En de schaal is leeg en dan ben je ook wat neemt zo leeg. Kijk, dat waren de Corinthiërs. En dat was met eten, deden ze dat zo. Hij zegt, nee, verwacht elkander, doch zal iemand honger dat hij te huis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Dus ja, voor mij is het duidelijk dat hij spreekt over een maaltijd. Ja, wat zit er in ons hoofd? Wij zitten in ons hoofd met de ceremonie. Met de rieten, zou ik zo zeggen. Namelijk de beker. En de schaal die rondgaat. En het is niet zo gek, want ik heb van mezelf ook altijd nooit iets anders gezien. En ik zie het nergens in de wereld anders, eigenlijk. Want overal gebeurt dat. Alleen de vorm waarin het gebeurt kan wat verschillen. Maar de ritueel op zich, dat bestaat. Dat is overal zo. En kijk in 1 Korinthe 10 vers 16 en 17. Dus standaard in ons denken. Ik zei het net al, als je vers 16 kijkt. De drinkbeker der dankzegging... Die wij dankzeggende zegenen. Nou, laat me eerlijk wezen, wat denk je nou? Gelijk in je hoofd heb je gelijk die beker. Ja, en vooral in de katholieke kerk zie je dat zo omhoog gaan, die beker. Bij ons in de kerk ook een mooie zilveren beker. En die zie je, en die gaat in de rondte. Daar denk ik aan. Waarom denk ik daaraan? Dat komt, ik heb nooit anders gezien. Het is net zoals met de plaatjes met de drie wijzen. Drie wijzen. Het staat helemaal niet in de Bijbel dat er drie zijn. Van de week heb ik nog iets geleerd. Daniel zat in de leeuwenkuil. Wie weet hoe oud hij was? Wat zie je op de plaatjes? Zie je dan een man met een grijze baard? Daniel was 85, hè, ongeveer, toen hij in de leeuwenkuil zit. Wie wist dat hier? Misschien sommigen wel, maar ik niet. Ik dacht er nooit bij na. Maar ik kan vanuit het schrift aantonen dat hij was 85, in de mid 85, 80 jaren, dat hij in de leeuwenkuil geworden werd. Ja, nooit van gehoord, nee, wordt je ook niet geleerd, maar de plaatjes leren ook wat anders. Zie je als een jonge vent? Zie je het? Je hebt nooit anders gezien. Terwijl als je de schrift leest, zeg, wacht even, ik ga eens even kijken wat de Bijbel erover zegt. Want religie, ik heb nog nooit meegemaakt dat religie het juiste standpunt verkondigde. Integendeel, want ze zijn van God afgeweken, van de Bijbel, dus dat krijg je. Ja, Satan is de wereldbeheerser van deze duisternis en werkt in deze wereld met leringen van duivelen. Zo werkt dat. Kijk, dus als hij hier lezen, de drinkbeker, dus leg alles wat in je hoofd de traditie gewoon af. De drinkbeker, de dankzeggen die wij dankzeggende zegenen. Is dat een beker die wij zo gaan zegenen? Ja? Waar staat de maaltijd voor eten en drinken? Het gaat over het eten en drinken met elkaar. En de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Nou, de volgende keer ga ik het trouwens over hebben over breking des broods. Ja? Daar is ook veel over te zeggen. En dat zien we hier ook staan, dat wij breken met nadruk, ja? Ja, inderdaad, hij zegt het in de context met die afgoderij, met die Korintiërs, die zaten, die had ook offermaaltijden bij de heidenen. Daar ging het ook om eten en drinken. Hij zegt maar, de beker die wij drinken en het brood dat wij breken ten opzichte van die heidenen, is niet hetzelfde hoor. Als gelovigen bij elkaar komen en die eten en drinken met elkaar, of ongelovigen, dat zijn twee verschillende dingen, dat weet ik wel zeker. Hij zegt dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Eten met elkaar, dat drukt een gemeenschap uit. Iets wat je samen deelt. Je eet niet met je vijanden. Ja? Het is één keer gebeurd, de Heer Jezus heeft gegeten met Judas. En later zegt hij, die heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Die hoorde daar niet aan tafel te zitten. En hij is ook weggegaan op een gegeven moment. Ja? Maar hij zegt dat wij, is een gemeenschap van het lichaam van Christus. Wij leden van het lichaam van Christus. Want, kijk het woordje want, daar begint hij mee. Want. Eén brood is het, zo zijn wij velen. Eén lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Hier spreken we over een geestelijk iets. Kijk, in vers 17, dan kan je ook zeggen, het staat ook in de kanttekeningen en ook in het Engels heb ik het gelezen, dat wij velen zijn één brood en één lichaam. Dat is precies wat hij bedoelt in die tekst. Wij zijn velen één brood en één lichaam. Zijn wij letterlijk een brood? Nee, dat bedoelt hij geestelijk. Zijn wij letterlijk één lichaam? Dat bedoelt hij geestelijk. Let op dus. Want, ja, dus dat borduurt verder op vers 16. Die drinkbeker, ja, eten en drinken, die wij dankzeggende zegenen. Als wij gaan eten met elkaar, hoe doen we dat? Nou, denk bijvoorbeeld aan het eten wat wij 2 weken geleden bij ons thuis hadden. We gaan niet gewoon maar staan, hup jongens, gaan eten. Nee. Dan vraag ik een broeder of die wil danken. En wat komt er in de gebed naar voren? Toch waarom wij bij elkaar zitten? Ja? Op basis van het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus, dat wij gelovig hier bij elkaar zitten. En daar danken wij voor. Dat is ook de reden dat we bij elkaar zitten. Want zonder het lichaam en het bloed, zonder ja, het eten en het drinken, wat met, ja, je drinkt ergens uit. Paulus noemt het een beker. En het brood, dat wordt gebroken, ja. Vroeger was het heel gewoon, dat was een brood, dat werd gebroken. Denk aan Frankrijk. Heb je altijd een fles wijn en een stokbrood. Nou, en je gaat drinken en hup, hup, je breekt dat en je gaat eten. Ja, wij aan tafel eten niet zo, we hebben een vork en een mes. Maar het gaat om wat Paulus daarmee bedoelt. Ja? En dat is een gemeenschap van het lichaam van Christus. Met elkaar dat wij dat samen, die maaltijd delen. Want, waarom? Daarom. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Kijk, omdat wij allen eens broods deelachtig zijn. Wij zijn samen dat ene brood, noemt hij dat. Wij zijn velen één brood en één lichaam. Eén in Christus. Zo zitten wij daar met elkaar, als wij met elkaar eten. En dat is heel bijzonder als je dat leest, wat het hier staat. Even over die beker, dat is waar ook. Ik heb eens eventjes, al jaren geleden, ik dat eens een keer opgezocht, over de drinkbeker, ja. Nou, de drinkbeker die wij dankzeggende zegen, dan denken we aan die drinkbeker, ja. Maar kijk, even kijken hoor. De Heer Jezus, die zegt tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Is dat letterlijk een beker die hij opdrinkt? Nee toch? U weet allemaal wat hij bedoelt. Dat is dat hij naar het kruis moet gaan. en daar het oordeel gaat ontvangen aan het kruis in plaats van ons. Bijvoorbeeld Openbaring. Die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker. Zijn toorns, een drinkbeker des toorns. Het is geen letterlijke drinkbeker. Het is geestelijk, symbolisch bedoeld hier. En hij zal gepijnigd worden. Ik heb er nog één. De grote stad is in 3 delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschaps. Hier gaat het over drinkbeker, over de toorn, zie je? Het is natuurlijk niet letterlijk een drinkbeker. Het is overdrachtelijk bedoeld. Nou ja, zo heb ik er nog een aantal. Vergeld haar gelijk als zij uw lieden vergolden heeft en verdubbelt haar dubbel naar haar werk in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenk haar dubbel enzovoort. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden even over. Dus let op, ja, als je dat leest. Hij spreekt hier over die maaltijd, dat je met elkaar eet en drinkt als gelovig, als heilige. En daarom is de vermaning naar de Korintiërs, het is geen avondmaal des Heren, het is een avondmaal, zo kun je dat niet noemen, ja. Het is een onheilig gedrag. En wij zijn, als wij eten en drinken als geloof. Kijk, als ik met mijn, ik heb 4 zussen, als ik met mijn zus zit eten aan tafel, ja, dat is niet een avondmaal des Heren. Nee, dan vraag ik mezelf af, zal ik wel bidden voor ik ga beginnen met eten? Ja, dat zijn ongelovigen. Ja, dus dan kan ik niet zeggen, kan ik 16 en 17 niet lezen. Want hij zegt, ja, is dat de gemeenschap van het bloed van Christus en de gemeenschap van het lichaam van Christus? Als ik met, nee, dat is het niet bij hun. Dat is onmogelijk gewoon. Dat kan je niet zeggen. Dus ja, hij zegt het hier tegen de Korintiërs. En weet je, de Korintiërs, hè? Hier zitten wij. Stel je voor, wij zijn de Korintiërs. Nou, ik weet niet of je het ziet daarin. Er staat een hele grote kerkbed daarachter. Met een hele grote toren. Met een grote kruis erop. Dit is de Rooms-Katholieke kerk hierachter. Maar stel je voor, dat is de synagoge. Zo was het met de Korintiërs. De synagogen. Paulus kwam hier bij elkaar. En daarnaast. De synagogen. En daarnaast is hij eruit gegaan. En daarnaast kwam toen de gemeente samen. Broeders en zusters, leden van het lichaam van Christus. En die gingen met elkaar eten. Heidenen en Joden. Want er waren Joden in de gemeente Korintiërs. Want lees maar in Handelingen. Dan zie je. Crispus, de overste. En Sosthenes. En wat gingen die doen? Die gingen met heidenen eten. Dat is heel wat anders dan dat je die beker alleen doet hoor, een slokje en een stukje brood. Als je eet, denk aan Petrus, gij hebt met heiden gegeten. Maar nu is het lichaam van Christus. Dus wat ziet hij? Wat zie je? De Korintiërs, nou kijk 1 Korintiërs 12 vers 13, dat ene brood, Jood en heiden in één lichaam. 1 Korintiërs 12 vers 13, ik lees 12 ook even, kijk. Gij zei dat ene brood deel achter, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam, alzo ook Christus. Ja, we zijn allemaal dat ene lichaam. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En er staat op, het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dit is uniek. En dat zegt hij tegen de Korintiërs, en die zitten naast de synagoge. En zij zitten met elkaar, Jood en Heiden, zijn één brooddeelachtig en ze eten en drinken samen. Dat is ongelooflijk. Petrus, jij hebt met de Heiden gegeten in Handelingen 10. Hoe kan je dat doen? Nee, onder de wet kon het ook niet. Maar nu in de bedeling van genade, zeer zeker. Dat is dat ene lichaam. Fantastisch als je dat ziet. Kijk, in 1 Korinther 5 vers 7... dan zegt hij ook, zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Dat gaat over die in zonde leeft met de huisvrouw van zijn vader. Opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Wij zijn ongezuurd. Wij zijn één brood ongezuurd. Dat wil zeggen zonder zonde. Dus heb dan een maaltijd met elkaar ook zonder zonde, ja? Dat is hoe het goed hoort. En kijk, in Efeze 2 vers 14, dan gaan we pauze houden. Efeze 2 vers 14. Dus, Is dat niet een gemeenschap aan het bloed en aan zijn lichaam, wij als gelovigen die bij elkaar zitten? Ja, wij zijn allen deelachtig aan dat ene brood, ja? Velen zijn we één brood, één lichaam. Omdat wij zijn allemaal in dat ene lichaam gevoegd. En dan zien we, die muur is weg in Efeze 2 vers 13. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Die deze beide, Jood en Heiden, hè, in de context vers 11 en 12, één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Ja, de vijandschap is aan het kruis tussen mij en de Vader is gedood, maar hij spreekt hier vooral over de vijandschap tussen de Jood en de Heiden, want er stond de muur en de besnijding. De wet en de besnijding stond daartussen en die is weg. Nou oké, wij hebben nu geen Joden hier, dat hebben we in het verleden wel meegemaakt. Maar dan nog is het, wij zijn allemaal in vijandschap met God geweest. En bij de Korintiërs is het zo uniek, ja, omdat hij naast de synagoge zit. En zitten daar ook bij hun Joden in de gemeente en hij ziet, ze eten met elkaar, de vijandschap is namelijk weg. Er is geen verschil meer. Dat drukt namelijk het eten met elkaar ook uit, hè. Je gaat toch niet met je vijanden eten? Dat doe je niet. Je eet alleen met degene met wie je wat gemeen hebt. Dat doe je in familieverband. Waarom eet ik met mijn gezin, met mijn kinderen? Ja, dat zijn mijn kinderen. Mijn vlees en bloed. We delen samen wie wij zijn met elkaar en gezin. En zo is dat met het lichaam van Christus exact hetzelfde. Ja? Dus even kijken. En dan, ja, dan wil ik nog even met jullie naar Deuteronomium 2. Ja, ik lees deze tekst even, dan houden we pauze. En dan ga ik zo meteen verder. Deuteronomie 32. Dan denk erom. 30, 38. Deuteronomie 32, vers 30 en 38. Paulus zegt, vliet de afgoderij. Merk hetgeen ik zeg, ja. Oordeelt hetgeen ik zeg. Want er zijn twee tafels. Een tafel van de duivel en een tafel van de Heere. En in Deuteronomie 32 heeft Mozes al gewaarschuwd. Kijk, in vers 31, 32 vers 31, want hun rotsteen, van wie is dat? Van de heidenen, is niet gelijk onze rotsteen. Zie je? De heidenen hebben ook een rotsteen. De heidense afgoderijen, religies hebben ook een rotsteen. Bij ons is de rots, is Christus, ja? Maar wat staat hier? Zelfs onze vijanden rechters zijnde, want hun, ze hebben ook een wijnstok. Zie je het? Ze hebben ook een wijnstok. Is van Sodom en uit de velden van Gomorra. Nou, daar komt niet veel goeds vandaan. En hun wijndrijven zijn vergiftige wijndrijven. Zij hebben bittere beziën. Nou, de Rooms-Katholieke Kerk spreekt ook over de rots. Wie is de rots? Dat is Petrus. Ja? Kijk in vers 37. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden, de rotssteen op welke zij betrouwden? Welke slachtoffer, kijk, we hebben het hier over de heidenen die natuurlijk met afgoderij bezig waren. Ja? Welke slachtofferen vet zij aten, eten. Welke drankofferen wijn zij dronken. Zie je het? Dat heeft met afgodendienst te maken, met baaldienst. Eten en drinken, slachtofferen vet en dronken, dat zij opstaan, u helpen, enzovoort, enzovoort. Je ziet hier, dus zie je, die tafel der duivelen en de tafelen des Heren. En dat is belangrijk, dat we dat gaan zien. Ik ga zo meteen verder, dan kijken we even vanuit de geschiedenis. De Romeinse Kerk, Luther, Zwingli en Calvijn. Wat ze gemeen hebben en waarin ze verschilden. En wat onze positie als leden van het lichaam van Christus met de gezonde leer daarin is. Wat zegt Paulus daarover? Maar dan gaan we zo meteen verder. Zo even danken. Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid dat uw woord ons echt mag sterken. En dat we ook openstaan voor wat uw woord ons leert, Heer. En ik dank u daarvoor. In Christus' naam. Amen. Oké.